Vanavond hebben we het derde deel van een studie van de Duitse broeder Willem Schaffhauser. En we hebben nog een paar hoofdstukken te gaan uit de brochure die er is. Het is een vertaling van het Duitse boekje. Kan de wil van God met succes belemmerd worden door zijn schepselen? Is de titel van dat boekje. En we hebben eerder een avond gehad op 17 december. Toen hebben we gehad hoofdstuk 1 tot en met 6. Op 21 januari heeft Gijs Bernau hoofdstuk 7 tot en met 13 gedaan. En vandaag, 18 februari, hopen we dan hoofdstuk 14 tot en met 19 en daarmee het boekje af te ronden. De eerste twee gesproken delen kunt u terugvinden op de website van gemeente Ebenezer, onder het kopje Kijk en Luister, bij Bijbelstudies. En als u dat gevonden heeft, kijkt u verder bij Overzicht Bijbelstudies. En daar staan de laatste gegevens en de Bijbelstudies staan erbij. Het onderwerp, de titel is: kan de wil van God met succes belemmerd worden door zijn schepselen? En daarbij gaat het eigenlijk over de betekenis van twee Griekse woorden die in onze Nederlandse vertalingen eigenlijk alleen maar als wil te zien zijn. En daardoor is in het Nederlands het erg moeilijk het onderscheid te houden en het begrip te houden van wat eigenlijk het Grieks zegt. Het onderwerp is al eerder behandeld in Ebenezer, al een hele tijd geleden in een Bijbelstudie in Maarn, ergens 1983. En toen was het nog Cor van Hoeven, broeder Cor van Hoeven, die over telemma en boelemma heeft uitgelegd. Vanavond is het 18 februari en het is precies 20 jaar geleden dat, zonder het zelf te weten, broeder Cor van Hoeven op 18 februari zijn laatste voorbereiding deed voor de zondagmorgendienst. En dat is alweer een tijd geleden. De zondagmorgendienst heeft hij het gehad over kairos, een Grieks begrip wat betekent een afgemeten tijd. Broeder van Hoeven is daarna in een coma terechtgekomen door een hersenbloeding en aan het eind van die week overleden. Waarom is dat toch even een puntje om over na te denken? Het evangelie van genade en verzoening kwam in de aandacht in Rotterdam zo'n beetje rond 1970. Een aantal voorgangers in evangelische kringen kwam daarmee in aanraking, dachten erover na, er werd gediscussieerd en enige tijd beslisten de voorgangers van die betreffende gemeente dat dit niet uit God kon zijn. Zij gingen er niet op in, zij lieten het links liggen of in een aantal gevallen werd er fel geageerd tegen dit evangelie, gewaarschuwd voor een dwaling. Inmiddels weten we zoveel meer van het woord en zijn we in zoveel studies bevestigd en is het woord van God zo goed neergelegd dat het gemeengoed is. En het is in Nederland ook behoorlijk aan het verbreiden. Steeds meer komt het woord wat alle vrijheid en alle rust geeft en alle vrede voor een menshart, komt tot uitdrukking en wordt ontdekt dat dat toch een geweldige boodschap is voor ieder die zich enigszins op het gebied van Gods woord wil begeven. Vanavond gaan we een stukje verder met telemma en boelemma, de wil van God. En ik wil de avond eerst beginnen met gebed. Ja, Vader in de hemel, we danken u voor dit moment. We danken u dat u nabij bent in alles wat we met u willen bespreken. We mogen ons verzekerd weten van uw goedheid in alle dingen. En we danken u voor het woord wat u ons bekend maakt. Het woord wat u in ons neerlegt en het geloof wat dat bewerkt. Vanavond willen we een stukje verder met een onderwerp. Vader, en het is in Ebenezer een goede zaak om erachter te komen wat er eigenlijk geschreven staat. Wat staat er geschreven? Om op de juiste manier van u op de hoogte te zijn, u te leren kennen en u ook daarmee te kunnen volgen. Wilt u zo dit moment bij ons nabij zijn? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Wij zijn gekomen. Gijs is de vorige keer geëindigd bij hoofdstuk 13 en ik wil graag met u verder in de tekst. Eerst even in de tekst met hoofdstuk 14. Geen onderwerping van de wil. Er zijn al een heleboel gedeeltes aan de orde geweest. En dit wil eigenlijk zeggen dat God geen dwang oplegt, zomaar, zoals het zou kunnen, dat in één klap alle mensen op dezelfde manier dezelfde dingen denken, dezelfde dingen zeggen. God is aan het werk en zet zijn wil door zijn geest in daden om en kan onbeperkt en ongehinderd beslissen over alle details van zijn plan van liefde. Dat staat vast. God werkt en hanteert een plan van liefde. Dat hij zich in de Zoon voornam tot zijn verheerlijking en tot welgevallen en vreugde van al zijn schepselen. Daar gaat het naartoe. In liefhebbend geduld en barmhartigheid bewerkt hij alles door zijn Zoon en zijn geest, totdat hij de wil van al zijn schepselen in volkomen harmonie met die van hemzelf heeft gebracht. Of misschien zal hebben gebracht, omdat een groot deel nog in de toekomst ligt. Zijn naar wederliefde verlangend hart verlangt geen wil die onder een juk staat. Hij verlangt naar zonen die net als zijn enige geboren door liefde tot hem innerlijk gedrongen zijn om alleen zijn wil te doen, omdat zijn hart hier in blijmoedige overtuiging mee instemt. Het stoffelijke heelal is een wonderbaarlijke tentoonstelling van de kracht en almacht van de goddelijke wil. De ontelbare hemelse en bovenhemelse werelden gehoorzamen aan de wetten die Gods wil ze gegeven heeft. De levende schepselen in dit gebied zullen leren blijmoedig zijn wil te volgen. God verlangt er in het bijzonder naar aanbidders van wie de wil erop gericht is, volledig in zijn wil op te gaan, uit liefde en niet gedwongen. Nou, daar wordt wat van genoemd in Filippenzen 2 vers 10 en 11. En ik zou dat fijn vinden om die tekst toch even op te zoeken. En dan wel uit dit boekje, wat we tegenwoordig in ons bezit hebben. De brieven van de apostel Paulus in een concordante vertaling. Die naar beste kunnen zo goed mogelijk weergeeft wat eigenlijk de Griekse tekst in het Nieuwe Testament te zeggen heeft. En met name bij dit onderwerpje over de wil van God komt dat goed van pas. Concordant vertalen wil zeggen dat wat in het Grieks een bepaalde betekenis heeft, een uitdrukking geeft, om dat dan ook nauwkeurig steeds weer in het Nederlands over te brengen. Het is typisch dat bij het lezen over de wil van God je in de gangbare Nederlandse Bijbelvertaling geen onderscheid kan maken tussen het Griekse telema en het Griekse boulema. In het algemeen, niet op alle plekken, wordt er in de Nederlandse vertaling alleen maar wil neergezet, maar er zit wel degelijk een verschil in. En het gebruik van de concordante vertaling, die kan dat vermijden en maakt de dingen duidelijker. Filippenzen 2 vers 10, en de zin begint eigenlijk in vers 9, daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleidt, Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God de Vader. En dan staat er in het klein een verwijzing bij naar Jesaja. Jesaja 45 vers 23, daar komt voor een groot deel dezelfde tekst naar voren. Maar de profeet Jesaja was veel eerder dan de tijd van de heer Jezus en de tijd van de apostel Paulus. En die wist nog niet dat het over de heer Jezus zou gaan. Hij wist dat God dat in orde zou brengen. Paulus met zijn onthullingen wist meer en kon dus opschrijven dat het eigenlijk om de heer Jezus gaat waar alles om draait. God heeft hem verhoogd en schenkt hem in genade de naam. Daar zit dus alweer een heel stuk meer inzicht in, omdat de tijd voortgeschreden is en we dat ook weten. Schepselen die onder dwang handelen, had hij reeds bij aanvang van hun schepping kunnen hebben. Als je kijkt naar de schepping van God, had hij de schepping ook zo in kunnen richten dat. Die in het kleine boekje van broeder Schaffhausen genoemd is. Er staat op de tweede bladzijde van uw boekje zijn drie teksten genoemd, waar aan de hand eigenlijk de wil van God wordt behandeld. En God, die alles bewerkt naar de raad van zijn wil, is zo'n belangrijke tekst waarin duidelijk wordt dat het van God uitgaat. Dat de raad van zijn wil iets is waar niet aan veranderd wordt. Dat is geen werkstuk waar nog bijgeschreven wordt of waar nog aan afgedaan wordt. Nee, dat ligt vast. Dat ligt vast en dat zal uitgewerkt worden zoals God dat in zijn hoofd heeft. Daar kan niet van afgewerkt worden. Die andere twee teksten komen vanzelf. In navolging van dit hoofdstukje over geen onderwerping van de wil, dat alle mensen dus hetzelfde zouden zijn en alle mensen op dezelfde manier zouden reageren en in een eentonige gang van zaken zouden leven, kunnen we ook zeggen dat mensen geen automaten zijn. Want als Gods wil alles bepalend is, zou je dus zelfs kunnen denken, wat doe ik er dan op? Maar omdat wij beweren dat de menselijke wil niets anders is dan een reactie op zijn lichamelijke en zielse behoeften, en dat in verbinding met de invloeden van zijn omgeving, wordt ons verweten dat we de mens devalueren tot een automaat. Broeder Schaffhausen bedoelt ermee te zeggen dat er kan kritiek komen als je zegt van alles gaat naar Gods wil. Dan zijn we dus automaten en we draaien als een soort machine het gangetje af. Maar veel dingen hangen af van omstandigheden. En dat kan heel eenvoudig zijn, denk maar aan eten. In Azië zou je niet snel aardappelen eten, maar rijst. In sommige landen zie je alleen maar houten huizen. En dat is vaak omdat men ongelooflijk grote bossen om de huizen heen heeft. Stenen huizen, die zie je waar makkelijk steen te rapen is en waar juist weer erg weinig bomen te zijn. Zo zijn er allerlei dingen die heel logisch ergens uit volgen, omdat de omgeving dat bepaalt. Schaatsen doe je in landen waar veel sloten en meren zijn en waar het in de winter vriest. visbedrijf, visserij, vind je aan landen die aan zee liggen. En weer niet aan landen die ergens opgesloten liggen tussen andere landen. En dat geeft dus dat we daarop reageren en daar richten ons handelen op in. Als er staat een reactie op lichamelijke en zielse behoeften, dan kan je bij lichamelijke behoeften sowieso denken, ieder mens, ongeacht leeftijd of wat dan ook, je moet drinken, je moet eten, dat moet beschikbaar zijn. Een mens moet beschutting hebben. Hij kan niet ongelimiteerd in kou doorbrengen zonder een goede beschutting. Ook niet in hitte. Een mens moet gewoon rust hebben op zijn tijd. Daar, aan de andere kant daarvan staan zielse behoeften, zou je kunnen zeggen. Een mens verlangt naar behagelijkheid, naar vrede met zijn omgeving. Een mens verlangt naar waardering. En denk eraan dat dat voor kinderen zo belangrijk is, dat ze af en toe, behalve te horen krijgen wat er allemaal niet goed gaat, dat ze onmiddellijk ook als er iets goed gaat, of als ze zich ergens voor inspannen, dat ze dan ook waardering horen. Als je naar televisieprogramma's kijkt, dan valt al heel snel op dat als je de gesprekken volgt, als het tenminste een programma is waar een gesprek is, dat mensen behoefte hebben aan contact. Contact met anderen en dat er heel veel eenzaamheid is. Dat is gewoon een zielse behoefte van de mens. En we zouden wel kunnen zeggen dat dat door God in mensen gelegd is. Want wat we net hierboven gelezen hebben, is dat God ook verlangt naar wederliefde, naar antwoord van zijn schepselen. En dat is dus gewoon een behoefte van onze ziel. Contact hebben. Die behagelijkheid en geborgenheid kunnen voelen, waardering. En een mens zoekt naar een levenshouding, een godsbeeld. En helaas, als men dus niet de weg tot God weet te vinden, komt het vaak tot afgoderij. Als je kijkt naar het oude Israël, zie je dat God niet heel veel problemen maakt met wat de heidenen doen. Die hebben volop afgoderij. Het is voor God een probleem als zijn uitverkoren volk de houding van de heidenen overneemt en zich ook gaan neerbuigen voor beelden, voor gewijde palen, voor gewijde hoogtes, voor altaren die niet aan de enige God gewijd zijn, afgoderij. En dat is toch iets wat blijkbaar in de mens ingebakken is om te zoeken naar de een of andere vorm van verering. En als het dan niet mogelijk is om op de juiste manier bij God terecht te komen, bij de enige God, dan komt daar dus een God voor in de plaats. Een in plaats God, een valse God, een afgod. Als we het over zielse behoefte hebben, is daar dus ook iets dat een mens graag iets wil. En wat al in de 10 geboden te vinden is dat begeerte een vorm van menselijk willen is. Maar begeerte kan nuttig zijn als het moet om iets te bereiken, maar vaak heeft het ook een vorm van menselijk willen, iets dat ons leven en dat van anderen ingewikkeld maakt. En als ik denk aan Efeze hoofdstuk 2 vers 3, daar schrijft Paulus, wij allen gedroegen ons eens naar de begeerte van het vlees en naar de wil van het vlees. Begeerte is dus blijkbaar in vele gevallen dus iets wat ons in de problemen brengt. En eerder stond er al in de een van de 10 geboden, gij zult niet begeren uw naastens huis, vrouw, knecht, dienstmaagd. Daar wordt het al aangegeven als dat is niet van God. En dat houdt ons bezig. We hebben natuurlijk een wil. En dat is een van de dingen die in deze brochure naar voren komt. En de vraag die het boekje zich afstelt, die Schaffer zich in dat boekje stelt, kan de wil van God met succes belemmerd worden door zijn schepselen? Die vraag die kan natuurlijk ontstaan als je gaat nadenken over de wil van de mens. hoe ver kan die wil van de mens eigenlijk gaan? Tot hoever wil die mens iets en kan die daar iets mee bereiken? Zou die dus de wil van God kunnen belemmeren? Nou, straks komen er nog wel wat meer antwoorden. De mens en het lichaam van de mens lijkt in sommige dingen wel op een automaat. Zouden de meeste dingen van de levensprocessen niet automatisch geregeld zijn, zoals bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, stofwisseling, dat wat er in je lever en nieren allemaal gebeurt om je lichaam gezond en op gang te houden, dan zouden we ook niet levensvatbaar zijn. We zouden nooit in staat zijn om al die functies in het menselijk lichaam met onze wil, onze eigen wil, te besturen. Dat doet alleen de Schepper. Voor veel van het functioneren van het menselijk lichaam onttrekt zich aan het menselijk bewustzijn. Daar hoort ook het functioneren bij dat met de vorming van onze wil samenhangt. En daarom lijkt het voor ons alsof we doen wat we willen. Het grote voorbeeld van die wil, en dan ga ik even naar het stukje waarover de Zoon van God gesproken wordt. Maar deze, de Zoon van God, die alleen bekwaam is heel de schepping rechtvaardig te regeren, wil geen aanspraak maken, maar onderschikt zich aan het einde samen met heel de schepping, die dan door hem terechtgebracht is, volledig aan de Vader, omdat hij alles in allen zal zijn. Want het onderschikken geldt zelfs die ene en die enige aan wie God een vrije wil heeft kunnen toevertrouwen. De mens heeft geen vrije wil. Hij kan wel heel wat met zijn wil bereiken, maar hij heeft geen vrije wil. De enige mens die wel een vrije wil had, heeft maar weinig van die vrije wil laten merken. Weinig van die vrije wil gebruik gemaakt. De wil van de Heer Jezus Christus heeft de Heer volledig aan de wil van de Vader onderschikt en is op die manier in alles in overeenstemming geweest met wat God wilde. Ook al ging dat volledig tegen zijn eigen belang in. Zoals we weten. En de Heer Jezus heeft wel de vraag gesteld: als deze beker aan mij voorbij kan gaan, maar als het uw wil is dat het anders gebeurt, dan volg ik uw wil, Vader. En dat was zijn instelling en volgde hij in alles wat gebeurde de wil van God. Christus wilde slechts Gods wil uitvoeren en deed dat ook. Dat was meteen al zijn raadsbesluit bij zijn komst in deze wereld. Zie, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. En dat vinden we in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 7 en 9. Ergens anders zegt de Heer: mijn spijze is te doen de wil van degene die mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen. Deze uitspraken zijn niet in tegenspraak met plaatsen waar de Heer Jezus wel over zijn eigen wil sprak. Alles paste precies in de wil van de Vader. Zo staat in Johannes 17, vers 24: ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Maar ook in deze bede was hij het met de wil van Vader eens. Dat de Heer zijn wil steeds consequent onderschikte aan die van de Vader, lezen we op een aangrijpende wijze in Lucas 22, vers 42. Kort voor zijn lijden riep hij tot Vader in het hof van Gethsemane: ik heb net al even gezegd, Vader, indien u het wil, neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hierin zien we dat de Zoon een eigen wil had, maar deze voortdurend aan de wil van Vader onderwierp, in een volkomen zuivere liefdeband als Zoon. Dat ligt ook niet anders als we lezen dat ook de Zoon, net als de Vader, doden opwekt en levend maakt die hij wil. Ondanks zijn goddelijke macht heeft hij daar geen gebruik van gemaakt toen zijn volk tegen zijn wil inging. Hij had zich kunnen laten gelden, maar deed dat niet. Hij wilde, omdat het ook niet de wil van Vader zou zijn geweest. die zijn macht niet ten koste van zijn liefde wilde gebruiken. Maar wat wil God nu? Kunnen we daar in detail iets meer over weten? Zeker. Hij wil voor alles dat zijn liefde een ieder aangrijpt en aan ieder bekend wordt, zodat ook op een dag elk schepsel met hem met vreugde, jubelend hem kan aanbidden. God wil dat alle mensen gered worden, tot erkenning van de waarheid komen. 1 Timotheüs 2 vers 4. Dat was een van die drie teksten die voor in het boekje staan. Voor dit doel wil hij al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samenvatten. Hij wil dat alle knie voor hem buigt en alle tong hem belijdt en dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. Romeinen 14 vers 11 wordt dat genoemd en we hebben al gelezen Filippenzen 2 vers 10. Dit is nou één van die punten waarvan het de moeite waard is om wat in gemeente Ebenezer al zo lang bekend is, om dat vol te houden. Want dat alle knie voor hem zal buigen en dat alle tong zal gaan belijden, dat is niet overal zo op de voorgrond. En met name door het erkennen dat de apostel Paulus een apostel is voor de heidenen, met een bijzonder evangelie door de onthullingen van de Heer Jezus Christus bij hem bekend geworden, dat dit naar voren is gekomen. Want hier komen die eigenlijk nieuwe dingen, waarvan God beweerd wordt dat hij dus alle mensen wil redden en alle mensen zal redden en dat alle mensen voor hem buigen en alle tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader. En daarmee zal hij alles bij zijn vaderhart brengen. En er zit nogal wat verschillen met andere groeperingen of leren of religies. Hij wil bij de afsluiting van de eonen alles in allen zijn. Eonen, ik begon het verhaal even met een terugdenken aan Broeder van Hoeven, 20 jaar geleden. Het woordje eon heeft zo'n beroering gebracht, terwijl in het Grieks het zo helder is dat het over een tijdperk gaat. En er kan in bepaalde situaties wel eens medespraken zijn dat dat een tijdperk is die een bepaalde structuur in een wereld aangeeft. Maar het is beslist geen eeuwigdurende of altoosdurende eeuwigheid. God werkt gewoon met tijdperken. En in de Hebreeën, brief, hoofdstuk 1, zegt hij ook gewoon dat hij die tijdperken gemaakt heeft. En dan valt het wel eens op dat wij ons daar druk om maken. En voor sommige mensen hoeft dat ook niet zo. Dan is dat te veel en te diep en het duurt te lang. Maar het zijn die dingen die waarheden van God naar boven halen, die ook het zicht geven op wat God nou werkelijk van plan is. Wat is nou werkelijk zijn wil? Wat is nou zijn raadsbesluit? En door dat zorgvuldig naar boven te halen en dat zorgvuldig op te schrijven. Ik heb net dit boekje al in mijn handen gehad. Dit is gewoon een meesterlijk boekje. Het is vrij van wat mensen denken en wat mensen willen. En je komt zo dicht mogelijk bij wat je als Nederlands lezend mens van Gods woord te weten kan komen. Maar je kan het overslaan en weer teruggaan naar de vertalingen die moeite hebben gehad om de juistheid van de grondtekst naar voren te brengen. Natuurlijk kan dat. Daar staat ook over de Jezus in, daar staat over Gods liefde in. Maar als je het naadje van de kous wil weten, maak dan gebruik van die dingen die beschikbaar zijn. Dat was even over de afsluiting van de eonen en eon. Een bekende tekst in 1 Korinthe 15 vers 28. Hij wil dat allen deze aankondiging geleerd wordt als bemoediging voor de zijnen. Dat is wat God wil. Hij wil dat vandaag al zijn uitgeroepenen, heiligen en geliefden, voor hem de lofprijs van zijn genade en heerlijkheid zijn, terwijl zij het geheimenis van zijn wil, dat hun in alle wijsheid en verstand bekend is gemaakt, erkennen en beamen. Dat Christus het hoofd is van alles in hemel en op aarde. En zo is het naar Gods wil. Christus zal het hoofd zijn. De door ons erkende wil van de Heer is ook een vereiste voorwaarde tot een God welgevallige wandel en dienstbetoon waarin wij tot lof voor hem kunnen zijn. En dan maak ik een klein sprongetje. Het is daarom voor elke medewerker in het werk van de Heer belangrijk de erkenning van zijn wil te zoeken en daarna pas te dienen. Daarbij hoort voor alles een innerlijke bereidheid de geopenbaarde wil van de Heer oprecht te beamen. Ook kan men niet uit traagheid of uit gebondenheid aan tradities, uit angst voor lijden of andere gronden, aan de door de tegenwerker binnengesmokkelde leerstellingen vasthouden. Dat woordje binnengesmokkelde leerstellingen, dat wordt ontleend aan Galaten 2, vers 3 tot 5. En dan gaat het over de binnengesmokkelde valse broeders. En dat geeft een bepaald gevaar aan dat het toch wel degelijk zaak is om goed op dat evangelie en de juistheid van de verkondiging te letten. Het gaat niet automatisch. Er zijn wel degelijk aanvallen op en het wordt wel degelijk bestreden. Maar het hoeft geen probleem te zijn door vast te houden aan de juiste teksten. En dan wordt het ook weerlegd. En op een dag zal misschien de hardnekkigste tegenstrever door God aangeraakt worden en zeggen: U alleen bent waard alle eer. Het is uw woord, het klopt. En ik geef mij over aan uw liefde om begrijp dat u echt iedereen in deze wereld op het oog heeft. En dan is het onze wil die daar soms tegenin gaat. Want het grote voorbeeld van een tegenstander, dat is Paulus zelf. God voert de raad van zijn wil uit. God heeft daartoe in Christus de eonen gemaakt, zodat hij in het verloop van deze tijdruimte de raad van zijn wil zou kunnen verwerkelijken. Hij doet dit door middel van twee tegenovergestelde krachten. Is zo'n moeilijk punt voor veel lieve gelovige christenen. En het heeft te maken met onze eigen gedachten. Het heeft te maken met het beeld van ons die tekort doet aan de almacht van God die werkelijk over alles beschikt. De ene kracht ontspringt aan zijn bekendgemaakte, geopenbaarde wil. Daar is eigenlijk het vorige hoofdstukje, hoofdstuk 16, heeft daar een hele opsomming van gegeven. Dat zijn de dingen die we zo in zijn woord kunnen lezen en die ons in het oog springen als we lezen. Dat is zijn geopenbaarde wil. Dat wordt niet door het zelfstandige naamwoordje wil uitgedrukt, maar dat blijkt wel uit het onderliggende Griekse woordje telema. Wat weten we dan niet? Dat is een geheime wil. En dat zijn eenvoudige omschrijvingen ervan. Dat is het Griekse woordje boulema, wat raadsbesluit betekent. De ene kracht ontspringt aan zijn bekendgemaakte geopenbaarde wil, die wordt door Christus en de Heilige Geest ontvouwd. De andere kracht ontspringt aan zijn raadsbesluit, zijn geheime wil. Die weten we niet. Die werkt hem schijnbaar tegen. Die kracht die voortdurend zijn geopenbaarde wil tegenwerkt, wordt door Satan de machten van de duisternis en de door hen beheerste en misbruikte schepselen uitgeoefend. Er is in deze wereld een macht die tegen de mens is, die tegen God ingaat. En dat kan, zolang God daar ruimte voor geeft. En wat ik nu zeg, worden veel mensen onmiddellijk afgestreden, omdat ze dan vinden dat God of onrechtvaardig is, of zich met zonde bezig zou houden. Maar God beschikt over alles en hem staat alles ter beschikking en het is allemaal uit hem. Ik heb daar twee voorbeeldjes bij waar ik even naar zou willen kijken met u. Dat is een merkwaardig voorval wat nogal ernstig uitpakt. En als je dit boekje hebt doorgewerkt en je gaat dan eens door de Bijbel heen lezen, dan vind je overal plaatsen en geschiedenissen waarvan je zegt, hé, eigenlijk zou het zo moeten gaan en het verloopt zo. Hoe kan dat nou? Heeft God er dan niks mee te maken? Ja, want vaak wordt God er gewoon bij genoemd in dat verhaal. Ik wil even u wijzen op 2 Samuel, hoofdstuk 24, vers 1. En misschien kunt u met uw andere hand eventjes 1 Kronieken 21 vers 1. Komen we niet zo vaak in die gedeeltes. Ik heb het mezelf makkelijk gemaakt door er wat blaadjes bij te frommelen. Even kijken, ik wil u eerst even meenemen naar 1 Kronieken hoofdstuk 21. Voor de zondagsschool is dit een heel bekend verhaal. De volkstelling. Wat is dat? Het tellen van het aantal leden van het volk Israël. Vers 1 begint al met een heel merkwaardige opmerking. Satan keerde zich tegen Israël en zette David, koning David, baas van Israël zou je kunnen zeggen, aan om Israël te tellen. Hoe weet ik niet precies, want het staat maar met een paar woorden in één vers. Maar Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan Israël te tellen. Als Satan je aanzet tot iets, kan je er gif op innemen dat het iets slechts is. En wie moet dat uitvoeren? Nou, Joab en de oversten. Dus David laat zijn legeroverste, Joab, en de oversten van het volk komen. En hij geeft ze de opdracht, gaat Israël tellen van Beersheba tot Dan. En brengt mij de uitslag, opdat ik het getal wete. Dat was de wil van David. Door een bepaalde ingeving, maar de wil van David was dat alle mensen in Israël geteld moesten worden. Joab zag dat niet zo zitten. En dat zal niet geweest zijn omwege het werk dat het was. Maar Joab had een gegronde reden. De Heere mogen aan zijn volk nog 100 maal zoveel toevoegen als er nu zijn. Zijn zij, mijn heer de koning, niet allen dienaren van mijn heer? Waarom verlangt mijn heer dit? Waarom moet daardoor een schuld op Israël komen? Maar het bevel van de koning was sterker dan Joab's verzet. En tekenend voor de dienaar Joab, die hij was, zelfs als legeroverste, en ging de opdracht van zijn koning doen, trok door geheel Israël, waarna hij te Jeruzalem terugkwam. En toen meldde Joab aan David de uitkomst van de volkstelling. Het was blijkbaar niet de bedoeling. God kende het volk en wist hoeveel hij eraan toegevoegd had. Als we kijken in de parallelgeschiedenis, zoals die staat in 2 Samuel hoofdstuk 24, dan wordt de inleiding daarvan iets anders. De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël. Hij zette David tegen hen op en zeide, ga, tel Israël en Juda, dezelfde opdracht. Toen zeide de koning tot de legeroverste Joab, die bij hem was, doorkruis al de stammen, van Dan tot Beersheba toe, en tel het volk, opdat ik het getal van het volk weet. En op dezelfde manier maakt Joab bezwaar, waarom wenst mijn heer de koning dit? Nou, wat eruit voortkomt, is bekend. Maar wat duidelijk is, is dat David om een spoor gezet wordt door God. En in Kronieken wordt het dan genoemd dat de Satan hem iets influistert. Maar de bewerking ervan vindt plaats door God. God zocht een reden om iets met David en het volk te doen. En David zet zijn wil door, ondanks dat zijn trouwe dienaar Joab hem waarschuwt. Doe dat toch niet? Wat heeft dat voor zin om dat te weten? God kent immers een aantal en die zorgt voor uw volk. En het lijkt erop dat het een beetje eerzucht was van David om te weten hoe groot zijn volk wel was. Je moet niet vergeten dat het hele koningschap, zoals dat in Israël ontstaan is, eigenlijk min of meer tot verdriet van God, die graag als koning zelf had gefunctioneerd, is uitgesteld. En dat is allemaal in het raadsbesluit van God tot uitdrukking gekomen. Het volk wilde een koning en God gaf dat omdat het in zijn raadsbesluit past. Toen kwam Saul en toen kwam David en het werkt toe naar de uitkomst, namelijk de koning die de echte koning zal zijn en zal regeren vanuit Jeruzalem, Jezus als koning. In dit voorbeeldje komt naar voren dat God wil alles bepaalt en dat soms de wil van mensen daar gewoon aan ondergeschikt is. Alleen mensen hebben dat niet in de gaten dat ze dat doen. Zij willen iets en het past uiteindelijk in het plan van God. Moeilijkheid is voor ons als mensen om dat te begrijpen, omdat het vaak tegen ons gevoel ingaat. En de diepste punt waar het om gaat is of je uiteindelijk in alles God durft te vertrouwen. Durf ik God te vertrouwen met wat er vandaag is gebeurd, ook al zijn er dingen bij die ik niet begrijp? Durf ik God te vertrouwen voor de dag van morgen, waar misschien wel moeilijke besluiten liggen, moeilijke uitkomsten? Hij wil ons zo nabij aan zijn hart hebben dat we daartoe komen. En daardoor dingen in ons leven gaan dat ook bewerkstelligen. Als je Gods woord leest en je bidt tot God, werkt Hij de dingen uit in je leven. En merk je dat je steeds dichter naar zijn hart gaat en dat zijn wil ook niet iets vreemds is, maar dat je steeds meer gaat ontdekken dat dicht bij de wil van God zijn, dat dat vrede geeft. En dat ook vrede geeft met de dingen die in je leven gebeuren. Ook al zijn ze per dag gezien echt niet altijd om over te juichen. Ook al zijn er dingen bij die zo verdrietig zijn dat ze de rest van je leven mee zullen tellen. Het verlies van mensen. En toch mag er overklinken dat God het is die alles in zijn hand heeft. De tekst. Voordat Saulus, en hier wordt hij nog genoemd, Saulus van Tarsus, de Heer ontmoette, vervulde hij onwetend het raadsbesluit van God, hoewel hij in tegenspraak met de geopenbaarde wil wandelde. Op deze wijze bereidde hij de donkere achtergrond waarop God het intensste licht van zijn genade kon laten schijnen. Na zijn roeping zou Saulus niet langer onbewust werktuig zijn voor God, maar zou in overeenstemming met zijn voorbestemming door God de wil van God erkennen. Paulus schrijft zelf over die voorbestemming dat hij van zijn moederschoot aan was geroepen. Nou, daar valt wel iets over op te merken, want wanneer komt dat geroepen dan? En dat is het voor mensen soms het moeilijke om te begrijpen in het handelen van God, wat God al lang geleden besloten heeft, gaat op een dag in werking treden. En dat is iets moeilijks voor ons om te begrijpen. Waarom kon Paulus niet van jongs af aan met een al de Heer gevolgd hebben als leerling, zoals die geweldige discipel Stefanus, waar die bij stond bij de steniging en de mantels vasthield of bewaakte van degene die aan het steneren waren. Waarom moest het zover komen dat hij de gemeente vervolgde totdat God hem riep? Dat zijn dingen die kunnen we niet zomaar beantwoorden. Het is niet zomaar even zeggen van daarom en daarom, kijk maar. Maar dat zijn dingen die God doet in het leven van mensen, in de ene mens, en waar het leven van andere mensen door geraakt wordt. En dat vraagt vertrouwen en blijven kijken naar wat het uitwerkt. Het werkt uit dat die onwillige, woeste Paulus, Saulus, wordt tot een bruikbare, zeer, zeer toegewijde Paulus, die notabene een onthulling krijgt, die niemand weet op dat moment, en die brengen en gaat verkondigen. Hij zou dus de wil van God erkennen, waardoor hij als apostel en leraar voor de natie ingezet werd. Net als hij behoort iedere woord verkondigen en dienaar van God te weten dat ook hij door de wil van God voorbestemd en geroepen is. Hij mag voor zich bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van God, de erkenning van zijn wil, en zich daar gewillig in blijdschap aan onderschikken. Heeft het zin om te bidden? Paulus was bijna constant in gebed. Paulus zelf bad onophoudelijk daarvoor dat de gelovigen vervuld worden met de erkenning van zijn wil. De erkenning van zijn wil om in overeenstemming te komen, om te volgen wat God aan het doen is, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in ieder goed werk vrucht te dragen en in de erkenning van God te groeien. Wijsheid en geestelijk inzicht zijn ook bevorderlijk om te kunnen beproeven wat de wil van God is. Laat je niet misleiden, maar maak gebruik van Gods woord en zoek uit of iets tot de mogelijkheid behoort dat het tot de wil van God hoort, het goede, welgevallige en volkomene. Paulus schrijft daar zoveel over en dringt er ook zo op aan. God wil ook dat wij onze wil in die richting neigen. Dat wij zijn wil onderzoeken en beproeven. En waardoor wij de leiding van de Heilige Geest, die als volkomen zullen erkennen, en onze wil onderschikkend aan de zijne zullen aanpassen. Wil God of wenst Hij? Als nu iemand erop staat dat de mens een vrije wil heeft, dan wordt het dus lastig om toe te geven dat God een soevereine wil heeft die alles uitmaakt. Hij moet overal op plaatsen in de schrift waar geschreven staat dat God iets wil, bijvoorbeeld dat God alle mensen redden wil, van willen wensen maken, hetgeen door de vrije wil van de mens mislukken moet. Het is voor mij tot op de vandaag onverklaarbaar, schrijft Schaffhauser, dat ik dit vroeger zelf geloofde. Nou, dat is misschien een stukje om even zelf te lezen. Hij geeft aan dat God niet wenst, maar hij wil. En wat hij wil, zal gebeuren. Ook al is dat voor ons soms verborgen en onbegrijpelijk. Het is en blijft een onomstotelijke waarheid dat God alles bewerkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Maar deze gezegende waarheid maakt onze eigen besluitvaardigheid niet tot een illusie. De ene is het goddelijke, het andere is het menselijke gezichtspunt. Hierop moet bij alle schriftplaatsen over dit onderwerp goed gelet worden. In Jesaja, die schrijft over God: ik die van de beginnen de afloop verkondig en verouds wat nog niet geschied is, die zeg: mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen, die uit het oosten een roofvogel roep, uit het verre land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. En de tijd van het ontwerpen en het uitvoeren, daar zit geen verschil in hoe dat eruit zal zien. Maar wij kunnen dus waar gezegd is dat de Heer Jezus terug zal komen. Wij wachten ook op de uitvoering dat de Heer zal terugkeren voor zijn gemeente. Maar dat zien wij nog niet. En toch zal dat gebeuren. De met de nodige erkenning begenadigde gelovige kan bij alle waardering voor de werking van de menselijke wil juichen over de kennis dat de soevereiniteit van God zich zal uitwerken in alle gebeurtenissen op wereldniveau, tot in de details. Voor hem is dat een rustgevende gedachte, ondanks alle huidige wereldgebeurtenissen. Het is voor ons een vreugde te mogen weten dat God zijn voornemen onvermijdelijk doorvoert. En geen schepsel in staat is de verwerkeling van zijn wil tegen te gaan. Wij hebben vaak gewoon het geduld niet, of kunnen het niet aan God overlaten, dat hij het uitwerkt. Of denken we dat we toch wel weten hoe God dingen uitwerkt? Of weten we het beter? Als we denken aan de profeet Jona, die kreeg een hele duidelijke opdracht van Jona, ga jij nu naar Nineveh, ga de mensen vertellen dat ze zich moeten bekeren, want anders zal de stad omgekeerd worden. En het eerste wat Jona doet, als het de moderne tijd zou zijn, dan zou hij zijn mobieltje pakken, hij belt de taxi en hij laat zich naar Jaffa brengen, of Joppe, en hij bestelt een cruise. Nou, zo is het niet helemaal, maar Jona doet wel op een gelijke manier. In plaats van de onderneming aan te gaan en naar Nineveh te vertrekken, gaat hij naar Joppe, hij monstert het aan bij een schip wat er ligt en gaat de Middellandse Zee op. Jona doet ogenschijnlijk zijn eigen wil. Dat is ook zo. Jona had geen zin in die opdracht. God brengt hem terug. U kent het verhaal dat van de storm die er is, dat Jona dus overboord gegooid wordt en op een wonderbaarlijke wijze terugkomt op het strand. En dan gaat hij naar Nineveh. Uiteindelijk gaat hij toch. En als dan Nineveh zich blijkt te bekeren, is het weer niet naar Jona's zin, niet naar zijn wil. En God geeft toch genade aan Nineveh en Nineveh wordt gespaard. En bevalt Jona niet. En daar zie je dus dat de wil van Jona, hij kan wat doen en uiteindelijk zal blijken dat wat God van plan was, de stad aankondigen dat er een gericht komt, maar de stad neemt daar dus notie van en bekeert zich. Zelfs de koning roept op om zijn onderdaden om zich in rouw te keren. En precies zoals God waarschijnlijk voorzien had, de stad wordt niet omgekeerd, maar het past niet in het beeld van Jona. Wij hebben vaak het geduld niet, of het zicht niet, om te wachten wat God uitwerkt. Het is net als we bij een brood bakken. Voor een brood moet deeg gemaakt worden en dat deeg moet rijzen. En als kinderen komen kijken naar dat deeg, dan willen ze steeds onder die doek kijken waar dat aan het rijzen is. Maar als je dat doet, zakt het deeg in en kan je er geen goed brood meer van maken. Onze menselijke natuur werkt vaak tegen het handelen van God, omdat we het geduld niet hebben om te kijken wat er gebeurt. En dat zie je heel vaak in Gods woord terugkomen. Ik zou hier graag eventjes een onderbreking willen doen en dan gaan we na de pauze nog even kort verder met het laatste stukje. Ja, nou, we zijn weer op ons plek aangekomen. Kijk, de tekst van de brochure die zegt een hele hoop. Ik zou graag even met u willen lezen, kijken of we daar iets mee kunnen. We willen lezen uit 2 Korinthe. 2 Korinthe en dan hoofdstuk 7. Het blijft moeilijk omdat we zijn heel gelukkig met een aantal brieven van Paulus in een concordante vertaling. Er blijft nog heel veel over. Wie thuis nog groene boeken heeft en het blauwe boek, die kan wel vrij gemakkelijk toch dicht bij de grondtekst uitkomen. Maar als je in het algemeen een Nederlandse Bijbel in je handen hebt, in 2 Korinthe hoofdstuk 7 komt namelijk een stukje voor in de brief van Paulus, waar ook over willen gesproken wordt. En soms heeft het Nederlands iets nodig, omdat het Grieks iets zegt of beschrijft wat we in het Nederlands niet helemaal hebben. Of waar we woorden voor tekort voor komen om dat tot uitdrukking te brengen. Het gaat om een, waar Paulus ingaat naar de leden van de gemeente te Korinthe over een brief die hij eerder geschreven heeft. En ik denk dat het goed is als ik even begin in vers 2 van hoofdstuk 7. U weet misschien wel dat het voor Paulus niet zo gemakkelijk was om met de leden van de gemeente te Korinthe om te gaan. Hij had daar heel veel van doen en er speelde zich een hoop af. En in het plaatje van de tijd moet je weten dat deze brief en de Korintiërs een vroege gemeente was van Paulus. En waar op dat moment de grote waarheden van Efeze, Colossense, Filippenzen nog niet bekendgemaakt waren. Dus hij worstelt nog met allerlei dingen. Vers 2. Gunt ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, niemand te gronden gericht, van niemand voordeel getrokken. Ik zeg dit niet om u te veroordelen. Ik heb immers reeds gezegd dat gij ons zo na aan het hart ligt, dat wij met u zouden willen sterven en leven. Groot is mijn vrijmoedigheid tegenover u, en groot ook mijn roemen over u. Ik ben vervuld van die troost, overstelpt van de blijdschap bij al onze druk. Want toen wij in Macedonië kwamen, had ons vlees geen rust of duur. Doch wij waren van alle kanten in de druk. Van buitenstrijd, van binnenvrees. Maar God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmede hij vertroost werd bij u. Want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijde. En dan het stukje waar het om gaat. Want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie dat die brief u, indien al, dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft. Thans verblijdt het mij niet dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht. Want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij geen alleen nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch wat juist dus deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welk een ernst, meer nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing, gij hebt in alle delen doen blijken dat gij zuiver stond in deze zaak. Daarom, indien ik u al geschreven heb, dan was het niet om hem die onrecht begaan, of om hem die onrecht geleden had, maar opdat uw zorg voor ons bij u openbaar zou worden voor het aangezicht Gods. Daarom zijn wij vertroost. Dat is best een moeilijk stuk. Er wordt een paar keer over Gods wil gesproken. En hier wordt in het Grieks geen woordje gebruikt dat wijst op wil. En dat is lastig, want eigenlijk vraagt de zin wel naar zoiets. Als u wel eens gehoord heeft van een film die gemaakt is omdat er eerst een boek was, dan zegt men, de film is naar dat boek. Dat wil zeggen dat de film is gebaseerd op dat boek. Is overeenkomstig dat boek. Nou is het zo dat veel films zichzelf ontwikkelen en niet zo op dat boek lijken. Maar dat is eigenlijk wat hier is. Het is overeenkomstig God. Dat is wat er staat. Maar dat klinkt niet in het Nederlands. In de Engelse concordante vertaling staat dat er wel. According to God. Het heeft dus wel heel veel te maken dat het dus in overeenstemming is met God. Dus eigenlijk naar Gods wil. Wat dat betreft is het niet zo verkeerd dat dit er staat, omdat het in het Nederlands nauwelijks anders kan gebruikt worden. Wat heeft Paulus hier nou? Want je zou kunnen zeggen, ja, wat doet hij nou? Dan schrijft hij een brief en die gemeenteleden worden er bedroefd door. Maar Paulus heeft een bedoeling, en dat kunnen we als gemeenteleden onder elkaar niet naar elkaar schrijven, maar hij schrijft er ook als apostel en herder van die gemeente en leraar. En hij probeert ze iets duidelijk te maken. En dat heeft bij hen bedroefdheid bewerkt. En inkeer. En dat was eigenlijk wat Paulus voor ogen had. En dus is de bedroefdheid overeenkomstig wat God wilde. Want daardoor veranderden ze hun weg. Veranderden ze hun wandel. En kwamen tot onberouwelijke inkeer. En dat bracht hun heil. Dat was goed voor hun. En daarom is, zegt Paulus op een gegeven moment, wil ik niet letten, het gaat me er niet om wie nou eigenlijk onrecht gedaan heeft, of wie het onrecht geleden heeft, maar opdat uw zorg voor ons bekend zou worden voor het aangezicht van God. Het gaat er dus om, wat werkt het nou uit voor Gods ogen? En dan is het vervelend dat het bedroefdheid heeft opgeleverd, maar de winst is dat het naar God is en dat het heil uitgewerkt heeft. En op die manier is dus het werken van God door Paulus naar de gemeente toe, heeft heilzaam gewerkt. Ze zijn vooruitgekomen. Ze zijn er beter van geworden. De voorbeelden zijn in ruime mate voorhanden. Als je gaat lezen, zowel in het Nieuwe Testament als het Oude Testament, dan ga je dus zien, hey, hier is iets aan de hand. En kan ik daar nou Gods wil in zien? Of is het eigenlijk verborgen? En is het Gods raadsbesluit die achter alles werkt, waar wij niet altijd zicht op hebben, meestal niet begrijpen als het gebeurt. En dus is het zaak om het aan God over te laten en te wachten tot we de uitwerking zien. Even in de tekst. Wij komen dan vrijwel als vanzelf uit op de schijnbaar terechte conclusie. Hè, dus schijnbaar terechte conclusie, een menselijke gedachte. Heeft het dan nog wel zin om ergens nog iets voor te doen? Waarom nog bidden als alles toch al voorbestemd is? Het antwoord komt van Gods woord. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft. Wat wij niet weten, heeft God al klaar liggen. En wij, door op God te vertrouwen, zijn woord te bestuderen, passen wij ons in naar wat God wil en daarin zullen wij dan ook wandelen. Het is ook zijn wil om ons voor de werken van zijn raadsbesluit in liefde op te voeden en werkzaam in te zetten. Nu al mogen wij overeenkomstig zijn wil werken doen, zoals smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen, voor koning en alle hooggeplaatsten, omdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En als je nu het journaal volgt, dan begrijp je dat dat niet altijd even logisch is, integendeel. Er gaan verschrikkelijke dingen op dit moment over de wereld. Dit is goed en aangenaam voor de ogen van God om die gebeden te doen. Onze redder. God onze redder. Waarom is dat zo? Het antwoord is te lezen in het volgende vers. Dat betuigt: die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Daaruit volgt dat gebeden niet nutteloos zijn, maar uit zijn wil voortkomen. omdat hij door onze gebeden wil en zal werken en met ons het pad gaat. Dan krijgen we nog het voorrecht van de gelovigen. Heel even terug naar mijn blaadjes. Het voorrecht van de gelovigen. Het is een voorrecht van gelovigen te mogen weten dat hij hen naar zijn soevereine wil in Christus heeft uitgeroepen, nog voor de nederwerping der wereld. En dat is ongelooflijk. Het ligt al zo lang vast. En dat hij hen dan ook tot een voorbestemde tijd heeft geroepen, gered, gerechtvaardigd, geheiligd en in liefde in het zoonschap heeft geplaatst, dat hen tot hun doel zal brengen en verheerlijken. Hen tot hun doel zal brengen is dus een belangrijk punt, want we kennen wel al langer uitgelegd dat de definitie van zonde of zondaar is, dat is eigenlijk het doel missen. En als God ons tot ons doel brengt, dan zijn we dus al ver van het stadium van zonde af. En zeker in dat zoonschap. En zullen wij ons doel ook niet missen, omdat hij ons daar naartoe brengt. We kunnen ons verblijden dat het alleen God is die in ons het willen en werken bewerkt naar zijn welbehagen. Maar ook alle andere schepselen zullen hem eenmaal danken dat zij niet van een vrije wil zijn voorzien. Tegenwoordig wordt de mensheid, en dit naar de wil van God, door zonde en de tegenwerker verblind. Daarom wil zij niet van God en redding weten. Eenmaal zal voor de grote witte troon alle bedekking en blindheid van de mens afgenomen worden. Ieder zal zichzelf zien zoals hij in werkelijkheid is. En ieder zal ook God en zijn overvloeiende liefde in Christus erkennen. Christus die hij uit onwetendheid en dwaze vijandschap tegen God versmaald heeft. Dan zal niemand meer verloren willen zijn of blijven. Elke wil zal naar zijn redding verlangen. Deze redding zal hen bij de afsluiting van de eonen door gerichten heen ten deel vallen. God laat zijn geliefde kinderen nu niet langer in het onzekere over zijn wil. Als zijn uitgeroepen heilige en geliefde maakt hij hen bekend met de raad van zijn wil. Daartoe gaf hij hun zijn woord en tot verstaande van ook zijn heilige geest. Daardoor worden zij ook niet langer door erfelijke aanleg geregeerd en door duistere machten misleid. Door de erkenning van zijn wil, verbonden met de geestelijke wapenrusting, wordt hun wil gevormd en aangepast. Om zijn wil boven alles te stellen en daar met vreugde mee in te stemmen. In zijn wil zijn wij waarachtig vrij en onbezwaard. In onze eigen wil zijn wij gebonden en belast. In zijn wil verliezen wij in ieder verlangen naar een werk uit eigen wil of vrije wil. En sluiten ons graag aan bij de uitspraak van ons geliefde en hooggeëerde Heer. Dat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In de opgave van alle eigenzinnige wensen komen wij in de wil van God tot innerlijke rust en evenwichtigheid. In het andere geval blijven wij in de onrust en angst voor deze wereld gevangen. Het is onze voornaamste opdracht en ons hoogste streven om Gods wil, zijn voornemen en zijn plan steeds meer te begrijpen. En ons in onderschikking daaraan aan te passen. Laten we hem daarvoor van harte danken dat hij ons daartoe zijn woord en geest gegeven heeft. Waardoor wij inzicht in het geheimenis van zijn wil mogen krijgen. Dat zijn wil van nu aan de onze zij. En het is duidelijk als je dit gelezen hebt wat broeder Schaffhauser al lang geleden heeft opgeschreven. Dat Gods wil niet door zijn schepselen belemmerd kan worden. Dat zit er gewoon niet in. Wij kunnen in onze eigen wil een heleboel doen wat tegen God ingaat. Maar het zal ten goede uitwerken en hij neemt dat mee. Tot zover deze avonden aan de hand van deze brochure. Er kunnen altijd nog vragen over gesteld worden of erop teruggekomen. Ik zou graag met gebed willen afsluiten en dan gaan wij over tot de voorbeden.